Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent in uiteenlopende disciplines. Van muziek, theater en beeldende kunst tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Maria Goos voor scenario schrijven, Alex van Warmerdam voor film of Michiel van Erp voor documentaire. Deze aflevering begint met ons jonge talent Ronald Zuidinga. Hij studeerde in 2024 af aan de regieopleiding van de Nederlandse Filmacademie. Zijn vraag is voor regisseur en scenario schrijver Shadi Elhams, die films maakte als The Libby, Forever Rich en Crypto Boy. En daarnaast ook de theaterwereld begint te veroveren. Bijvoorbeeld met de regie van de voorstelling De Dood van Benny Simons.
Ronald, je bent nu een jaartje bezig. Een jaartje afgestudeerd in ieder geval. Al langer bezig natuurlijk. Ja. Wat maak je zelf voor werk? Wat wil je voor films maken?
Ik maak op dit moment nog korte films. Het liefst over kleine menselijke verhalen. Met een beetje licht verteld. Met een beetje humor. Maar er zit zeker drama onder. En het mag ook wel iets vertellen.
Over de dood?
Over de dood was mijn vorige film. Ja.
Wat wil je daar aanstippen?
Nou, dat de dood is zoiets definitiefs. En het kan heel zwaar zijn. Maar als je dat in de ogen durft aan te kijken, dan kan er ook iets heel moois achter verscholen zitten. En zeker met moeilijke dingen zoals de dood is het heel fijn als je er ook om kan lachen. Je hoeft het niet weg te lachen, dat juist niet. Maar als je het met een beetje luchtigheid aan kan, lijkt me dat het heel iets moois om mee te nemen in het leven.
Ja. Jij kijkt natuurlijk naar collega-regisseurs. Je bent net klaar, net van de academie af. Shadi zit hier. Welkom. Wat fijn dat je er bent.
Ja.
Wat voor werk maakt Shadi? Wat denk je dan aan?
Nou, Shadi maakt hij maakt geen arthouse films, maar hij maakt het wel met een arthouse ziel. Dat is wat ik denk dat zijn werk echt interessant maakt voor mij. En zeker in de Libby voelde ik ook heel erg die luchtigheid en het menselijke drama. Echte mensen zitten echt vaak in je films. En dat is super vet om te zien, dat je er gewoon echt helemaal mee kan leven in die echte menselijke emoties.
Dus een combinatie van lichtheid en drama.
Ja.
Die combinatie, daar gaat het over.
Ja.
En kun je kort omschrijven waar de Libby over gaat, voor mensen die hem niet gezien hebben?
Libby gaat over drie jongens, drie Amsterdammers, die daar komen we eigenlijk meteen al op een interessant punt. Het plot is eigenlijk meer een smoesje om de film te maken, want het gaat gewoon over die drie jongens. Die drie jongens die willen vliegen, zoals ze het zelf zeggen. Maar het gaat heel erg over die karakters. Het gaat niet over dat ze per se iets doen in de film. Ze doen natuurlijk wel wat, ze willen ergens naartoe bewegen. Maar de film gaat in essentie voor mij veel meer over die drie personages en wat ze allemaal beleven, wat hun beweegt. Maar in principe willen ze vliegen.
Ze willen vliegen.
Metaforisch, ja. Ze willen bekend worden. Groot worden bij de Jimmy Who optreden met Hef.
Ja, precies. Dat is een doel. Dat is een concreet actiedoel. De vraag lichtheid versus drama gaat ook een beetje over misschien arthouse versus commerciële film.
Ja. Ja.
Waarom is dat een moeilijke balans? Of misschien een zeldzame balans?
Nou, ik weet niet of die zeldzaam is. Ik denk wel dat die moeilijk is, want je kunt snel naar één kant vallen of naar een andere kant. En dan kan het of flauw worden of het is heel moeilijk om de balans te vinden om te kunnen lachen om iets. Maar dat er iets heel serieus onder zit. Je maakt mensen een soort van je breekt een muur naar beneden en dan kun je de drama overheen leggen door met een glimlach ergens naartoe te gaan. Dat is wat ik denk dat vrij moeilijk is. En het gebeurt wel veel in films, steeds meer ook. En dat spreekt me heel graag.
En je bent wel benieuwd hoe iemand dat doet.
Zeker, zeker.
Heb jij er een idee van?
mooi gesproken, sowieso. Ja, ik heb dan denk ik wel een arthouse ziel, dat klopt wel. En heb ik er een idee van? Nou, ik denk dat ik sowieso ook elke dag nog alles aan het uitvogelen ben zelf. Maar ik herken me wel in wat je zegt. En ja, iets waar ik me dan zelf meteen aan denk is dat ik na de filmacademie in Amsterdam heb ik nog 2 jaar gestudeerd in Engeland. Daar is dat denk ik wel begonnen op een bepaalde manier. Als ik het verschil zou schetsen, dan zou ik zeggen dat op de Filmacademie in Amsterdam, in mijn beleving althans, dat is ook alweer lang geleden. Ik studeerde af in 2012. In mijn beleving werd daar toen best wel veel gefocust op de student en op de maker. En werd je best wel aangespoord om ook naar binnen te kijken. En waren veel van de referenties die voorbij kwamen in lessen ook heel erg vanuit de artistieke arthouse film. En toen ik in Engeland ging studeren, was dat minder. Eigenlijk alle twee was minder. Dus we werden minder aangespoord om zo naar het eigen trauma en het eigen leven te kijken, maar ook aangespoord om juist meer naar buiten te kijken, de wereld in. En de referenties die we voorgeschoteld kregen waren vaak ook meer vanuit Amerika eigenlijk. En dan bedoel ik niet Marvel films per se. Maar ook bijvoorbeeld veel jaren 70 Amerikaanse Hollywood cinema. Waar ook een heel interessant veld ontstond. Ergens tussen wat artistiek genoemd wordt en commercieel. En wat voor mij heel erg klikte was dat mijn liefde voor verhalen opeens heel concreet werd op dat moment. En dat ik leerde van, hoe kan je nou gewoon ook goed een verhaal vertellen? En dat had ik eigenlijk niet zo heel erg geleerd. En in die 2 jaar daar, is dat een beetje ontstaan. En dat heeft denk ik ook mijn werk vervolgens, wat ik daarna ben gaan maken, best wel sterk beïnvloed.
En heb je een aantal titels die je toen bekeken hebt uit die specifieke periode van de jaren 70, waarvan je dacht, zo moet het, of dat is goed?
Ik ben heel erg van die periode gaan houden, ja. Sommige daarvan had ik al wel gezien, andere niet. Maar ja, Kramer versus Kramer bijvoorbeeld, Taxi Driver. Ja, alles wat Scorsese in die periode maakte. Marathon Man vind ik een hele goede film. Wat voor mij samenkwam daarin is dat ik denk ik eigenlijk naar die school kwam met een beetje een angst om te vertellen. Als je snapt wat ik bedoel. En... Nee.
Ja, dat is heel goed. Heel goed dat je het zegt. Wat is dan vertellen? Nee. Ja.
Nou, wat ik daarmee bedoel is... op de weg hierheen bedacht ik een grappig voorbeeld. Want ik bedacht me opeens dat ik geneigd was... en in hoeverre dat aan mij lag of aan de opleiding, dat weet ik niet. Ik ben hier ook niet om alleen maar negatief te praten over de filmacademie. Ik heb een hele mooie tijd daar gehad. Maar er zijn een paar dingen opgevallen natuurlijk. En wat mij opviel en wat ik ook te horen kreeg in Engeland... is dat ik heel erg de neiging had om... verhalen te beginnen op het moment dat het drama eigenlijk al geweest was. En ik ben dat ook gaan zien in speelfilms. En ook wel in Nederlandse speelfilms, ook in andere Europese speelfilms. Maar stel even als voorbeeld, hè, je maakt een film over een persoon en die heeft een partner gehad en die is overleden. Ik zeg nu even een heel dramatisch onderwerp, maar die is overleden door een incident op straat, ik zeg maar wat. Dan kan je de film beginnen... in het rouwproces. Maar je kan ook de film eerder beginnen. Ik bedoel eigenlijk alleen maar te zeggen... waar je de film begint... is een hele belangrijke keuze eigenlijk... voor wat de film wordt. En ook, denk ik, voor in hoeverre je film zich opent... naar een publiek, ja of nee. Namelijk, je hebt voorwaartse energie naar extern, zeg maar... en een inwaartse, naar binnen gekeerde energie... rondom je personages. Rouw is denk ik een heel erg naar binnen gekeerde... energie. Kan je een hele mooie film over maken, maar het zorgt wel vaker voor stilstand. Er is niet een vertelling in de rouw. De vertelling is eigenlijk al geweest. En op het moment dat je zegt van ik ga dat gegevens nemen en ik zet dat centraler in mijn film, dan heb je veel meer mogelijkheden om een bepaalde beweging in je vertelling te krijgen. Namelijk, wie was dat stel? Wat was de context van die relatie? Heeft de een op een bepaalde manier ook bijgedragen aan dat incident door wie die persoon is geweest, ja of nee? Zit daar schuld in? Of je kan veel meer kanten op en je bouwt toe naar een incident en dan heb je daarna misschien ook nog wel een afwikkeling, maar dan krijg je iets meer dynamiek in je storytelling eigenlijk.
Ja, dus de angst die zat hem dan in dat je de angst had om te groot dingen te vertellen. Dat een dood in de film, een ongeluk, dat het eigenlijk te grote emoties zijn.
Ja, terwijl ik eigenlijk denk ik dat onderdrukte, want eigenlijk hou ik daar wel van in films. Maar ik heb denk ik ergens geleerd, en nogmaals, dat zal ik ook zelf gedaan hebben misschien, geleerd om daar uit angst een beetje bij weg te blijven. En dus soms inderdaad te kiezen voor te beginnen bij iemand in rouw. En nogmaals, dat kan... daar zijn hele interessante films over gemaakt. Maar het is heel moeilijk. En ik denk dat je per definitie kom je iets meer in de artistieke hoek terecht.
Ja.
Bij zo'n keuze.
Dat is wel interessant. En denk je dan dat het vermeden wordt omdat het te sensationeel zou zijn... om een groot ongeluk te maken of zo? Of dat op te nemen in je film? Wordt er over gefronst?
Heel eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. Ik kan me voorstellen dat jonge mensen soms een angst... Ik denk ook als ik terugdenk aan die tijd op de filmacademie... dat er een angst was om te duidelijk te zijn. In Engeland leerde ik dat over Billy Wilder... en een quote van Billy Wilder die zei van... het mag allemaal heel subtiel zijn, maar ik wil het wel begrijpen. En dat vond ik ook altijd wel... is altijd ook wel me bijgebleven van ja... Je moet zelf wel weten waar je het over hebt.
Yeah.
En je moet het zelf wel snappen. En het gevaar is van dat alles een beetje, hoe zeg je het, alles vaag is, kan het ook heel vrijblijvend worden. En dan kan je denken inmiddels van, vertel je het me niet of weet je het eigenlijk niet? En dat Dat is een groot verschil.
Nou ja, snap wat dan ik kan bedoel. Het een fout zijn van een regisseur eigenlijk.
Nou ja, of een fout. Ja, een zwakte bot. En eigenlijk een ja, dan wordt het een beetje vrijblijvend drama. Terwijl, als ik schrijf bijvoorbeeld, probeer ik ook altijd in eerste instantie nu te duidelijk te zijn eerst. Om mezelf te dwingen om het echt te begrijpen. En dan denk ik van, oké, dan kan ik het altijd later subtieler maken. Maar andersom is moeilijker. Dus dat zijn een beetje, denk ik, manieren waarop ik op een gegeven moment ben gaan nadenken. Plus dat ik dus, wat ik net zei, eigenlijk voelde van, ik hou, denk ik, mijn smaak zit ook ergens in dat middenveld. Weet je wel, ook als het over muziek gaat of over romans of whatever. Dat ik denk dat mijn smaak en wie ik ben, zit daar ergens in het midden. En vervolgens werd dat ook een beetje mijn doel, denk ik, best wel bewust. Van hoe kan ik werk maken wat, ja, wat zich op die plek een beetje bevindt.
En gaat het wel eens te veel naar het een of naar het andere uiterste? Dat heb je vast misschien meegemaakt, dat je denkt, oeh, dit was eigenlijk te veel arthouse. Of hier ben ik iets te kort door de bocht gegaan, maar dat werkte misschien commercieel wel weer goed.
Ja, dat heeft ook te maken in welke context je een film maakt. Dus bijvoorbeeld, ik vind dat op een gegeven moment is dat wel zo. Ik vind dat bij mijn laatste film, vind ik dat uiteindelijk, als ik daar nu met afstand naar kijk, vind ik dat te veel aan de iets te veel aan de commerciële kant te zitten. Maar dat komt ook omdat
kan je hem
dan
kort introduceren? Dat we...
Ja, mijn laatste speelfilm heet The Crypto Boy. Dat is ook alweer van, denk ik, ruim 2 jaar geleden. Maar De Libby was natuurlijk een low-budget film die we helemaal in eigen beheer maakten. En dan op een gegeven moment ben ik ook films met Netflix gaan maken bijvoorbeeld. Nou, dan krijg je andere stemmen. En nou ja, dat kan ook weer voor bepaalde dingen zorgen. Dat je misschien voelt van, oeh, achteraf denk je, oeh, het moest snel gemaakt worden. Had ik deze keuze niet net eerder iets meer zo willen doen of zo. Dus daar kunnen we ook een hele podcast over vullen. Maar hoe ga je om met stemmen om je heen? En dat leer je eigenlijk op de Filmacademie nauwelijks. Dat moet je eigenlijk echt ervaren als je in het veld staat en onder druk komt te staan, zeg maar. Welke keuzes en hoe lukt het je dan nog om bij jezelf te blijven? En dat is allemaal heel interessant en ook niet per se slecht. Dus ik kan ook naar die film kijken en met heel veel dingen blij zijn. Maar over het algemeen kan ik voelen, oh, ik had eigenlijk iets meer van mijn eigenheid willen terugzien. Maar dat motiveert ook weer. En dat is ook weer een bepaalde, ja, dat definieert ook weer een bepaalde plek in dat middengebied. En dan denk je ook weer van, oké, nou, dan heb ik dat nu. Ik voel dat daar een grens zit voor mij.
Ja, je hebt een paaltje geslagen en links van dat paaltje moet je blijven.
Ga ik weer een stukje terug. Ja.
En heb je dan één scène waarvan je denkt, ja, die had ik dan nu anders ingevuld bijvoorbeeld? Om het concreet te maken?
Ja, dat is heel ingewikkeld. Maar dat kan ik niet zo zeggen, nee. Maar dat zit hem in, het zit hem in meerdere dingen. Je merkt dat ook uiteindelijk in het schrijfproces. Dus je kan soms ideeën hebben voor scènes en dan op een gegeven moment voel je dat de film een bepaalde kant op gaat. En eigenlijk zou je dan langer de tijd willen hebben om misschien dat ook te herdefiniëren. Maar als die horizon duidelijk is en je moet ook qua tijdsdruk die kant op, dan moet je ook wel die kant op, weet je wel. En dat heb ik ook geleerd, het heeft vaak ook met tijd te maken. En zorgen dat je ook, we klagen altijd in Nederland dat het te lang duurt, ontwikkeling van een film. Maar het kan ook te snel gaan, heb ik gemerkt. Dus je moet daar een soort, uiteindelijk kijken of je daar een soort balans in kan vinden.
Ja.
En als we dan De Libby bijvoorbeeld eens bijpakken. Voor mijn gevoel is dat echt zo aan de vooravond van dat die jongens gaan doorbreken. Ze hebben dan, de film eindigt met een scène in de Jimmy Woo. Maar voor mij voelt dat juist dat je het daar heel klein maakt. Juist niet die hele grote emoties. Maar het is wel dat punt dat ze dan net staan door te breken. Is dat dan hoe je een soort van de balans vindt tussen in de artistiekheid en toch die wat grotere, de mensen mee te laten nemen in de emoties?
Ja, goede vraag. Kijk, ik denk dat bij die film en ik moet ook even Jeroen Scholten van Aanschap noemen, met wie ik eigenlijk alle drie mijn films geschreven heb, die ook een heel groot aandeel heeft in deze zoektocht. En ik denk dat wat bij De Libby werkt, is dat je kan die film heel makkelijk pitchen. En het is zo simpel als, we volgen 24 uur drie jongens en die proberen op de gastenlijst te komen van een club, zodat ze binnenkomen, omdat ze niet oud genoeg zijn. Als je dat hoort, ik heb echt mensen gehad die mij een beetje uitlachten in mijn gezicht toen ik zei dat mijn debuutfilm zou worden. Nadat ik ook best wel wat artistieker, ik maakte eigenlijk wat artistieker werk in eerste instantie, ook mijn korte films. En ik moest zelf ook echt de kracht vinden en de moed vinden om dat ook echt te gaan doen. En ik snap mensen ook, want als je dat hoort, dan denk je eerder aan een, ja, ik weet het niet, een beetje, ja, echt een, dat klinkt best wel commercieel, denk ik, toch? Althans, zo zou ik dat zeggen.
Ja, ja, denk ik ook. Ja. Ja.
Maar wij wisten op een gegeven moment van ja, maar het is een dat gegeven, dus dat plot gegeven, is eigenlijk een kapstok om het veel meer over de jongens te hebben. En het is ook een metaforische kapstok. Dus het gaat eigenlijk over niet komen ze de club in ja of nee, maar mogen ze meedoen eigenlijk in de maatschappij. En daarin zat voor ons de inhoud verwoven eigenlijk. En daarom wist ik ook, de film gaat over veel meer. Maar ik heb echt wel mensen om me heen gemerkt, dat heb ik toen wel gemerkt, die ook wel dachten van, hè, maar je gaat een soort commerciële paté-comedy maken. En dat wordt in Nederland soms ook best wel vies over gedaan. Dus ik heb soms wel momenten in mijn bed gehad dat ik dacht van, wat ben ik aan het doen? Maar ergens had ik de overtuiging en had ik ook Jeroen naast me, die me dat vertrouwen ook gaf. Omdat wij wisten dat wel echt ook dat we dat met die film wilden. En we zeiden ook echt van, ons doel wordt niet kan nu, weet je wel. Ons doel wordt gewoon om te kijken of we Pathé kunnen binnenhalen, maar ook in de hallen en AI kunnen draaien. En dat we in die zin, bij wijze van spreken, heel Amsterdam of verschillende delen van Nederland naar die film krijgen. En daarmee ook de maatschappelijke boodschap kwijt kunnen eigenlijk.
Heel mooi. Ik weet niet of het een maatstaaf van succes is, maar in de filmacademie toen ik aanmelding deed, moest ik de Libby kijken. En daar moesten we een gesprek over hebben. Maar goed, ik weet niet of dat jouw maatstaaf van succes
grappig,
is.
Dat wist ik niet, maar dat vind ik wel grappig om te horen.
Dat is een mooi compliment.
Ja, dat was wel grappig. Dus ik heb hem zorgvuldig moeten kijken.
Nou, mag ik ook even zeggen, het was ook echt een overwinning toen de film ook erkend werd als meer dan een tienercomedy. Dat was dus soms mijn angst, dat het alleen maar dat zou zijn. En tijdens zo'n proces heb je te veel tijd om na te denken natuurlijk. En dan denk je van, gaan mensen het wel zien of is het niet te veel? Maar wij zeiden altijd, de verpakking is comedy. Weet je wel? Dus de trailer is comedy. Er zit de grapdichtheid moet klein zijn, zeg ik dat nou goed? Ja, dus er moet de tempo moet hoog zijn. Veel grappen, weet je wel? En ik denk dat als je ook mensen mee hebt in het eerste half uur, dan kan je daarna ook iets meer diepgang zoeken of iets meer, zeg maar, ruimte gaan zoeken. En dan als het goed is iedereen ingecheckt, weet je wel. En dat zijn ook manieren natuurlijk om gewoon, commercieel na te denken misschien. Maar in ieder geval ook na te denken over hoe bespeel ik het publiek. En dat vind ik als regisseur altijd gewoon, of dat ben ik eigenlijk gaan zien als iets wat ik heel leuk en interessant vind.
En zou je dan liever willen dat de Libby de publieksprijs op een filmfestival wint, of vind je een juryprijs dan belangrijker?
Ja, de Libby is ook echt een publieksfilm voor mij. Dus dan zou ik zeggen publieksprijs. En misschien is dat bij een andere film weer anders. Maar voor de Libby was dat wel duidelijk, ja. Ja.
Het is een mooi voorbeeld. Als je dus inderdaad zegt, we willen zowel in de Pathé's als in de arthouse plekken. Vecht je dan ook tegen het vooroordeel dat het alleen maar zo'n commerciële film is? En denk je daar in de opbouw over na? Je noemde net al, het eerste half uur moet misschien action-packed zijn, snel gaan. Ja. En dan kun je wat rustiger aan doen. Is dat ongeveer de formule die je
dat is wel een van de Dat is een van de dingen waar we over nagedacht hebben, ja. Wat ik net al zei, dat we gewoon een heel duidelijk story-element hebben. Namelijk, ze willen naar die club, weet je wel. En dat houdt de boel bij elkaar. Ja. En daardoor kan je ook soms scènes hebben dat het alleen maar over de waarin het alleen maar over de dynamiek tussen die jongens gaat. Omdat je een stevig, verhalend, voortdrijvend element hebt. En ik denk dat, die voortdrijvende energie, dat is voor mij denk ik iets geweest wat is geklikt. En ik denk ook, als we het over deze vraag hebben eigenlijk, eigenlijk heb je het over plot. En de grap is misschien, daar zit mijn arthouse ziel, is dat ik begin nooit bij plot. Dus mijn karakters is voor mij altijd waar een film voor mij begint, of een relatie of iets dergelijks, of een thema, maar nooit plot. En ook nogmaals met dank aan Jeroen, heb ik ook geprobeerd om dat eigenlijk te verweven in die verhalen over die mensen. En te kijken van, kan je een plotlaag hebben die vooruit beweegt en waarin je als kijker wordt meegetrokken, waarin je vervolgens ook ruimte kan krijgen om die personages, terwijl ze eigenlijk gevangen zitten in dat plot, een beetje uit elkaar te trekken en om te draaien en eigenlijk een heel menselijk verhaal te vertellen. Dat werd op een gegeven moment steeds meer een uitdaging voor ons. En dat vind ik nog steeds interessant. Ja.
Ja, mooi. Dus dat is ook echt een plot wat open genoeg is, stel ik me voor. Waar genoeg ruimte zit om die karakters te laten ontwikkelen.
Ja, ik haak zelf af bij films als het plot zo dominant is dat, dat de personages slechts poppetjes worden die gewoon moeten zorgen dat het verhaal van A naar B gaat. Dan raak ik als filmliefhebber, daar word ik niet heel warm van.
Ja, dus daar zit de balans inderdaad.
Maar dan ga ik toch nog even terug op Crypto Boy. Dat is misschien iets algemeens wat je kan zeggen, dat ik op momenten de plot te dominant vind. Zo zou ik er wel naar kijken.
Ja. Wat meteen een mooie definitie is dan van wat meer een commerciële hoek drijft. Daar is het plot gewoon heel belangrijk.
Ja.
Herken jij deze strijd en dit idee, of strijd, deze formule kun je beter zeggen. Dus het idee van zo'n drijvende structuur.
Ja, heel erg. Ik herken de woorden heel erg. En ze resoneren ook heel goed inderdaad, ja. Ja.
Kun je iets zeggen over de film die je gemaakt hebt? Had je ook zo'n voortdrijvend plot? Bewust of niet bewust?
Nou, we hadden één scène in ons hoofd die we heel graag wilden doen. En dat is dat een kleindochter haar begrafenisspeech ging oefenen op een opa die nog niet dood was, maar dan dood ging doen. Dus daar wouden we naartoe werken. En het ging eigenlijk ging die film... waar we in die film heel erg op zoek van hoe gaan we daar komen. Maar in de film waar ik nu mee bezig ben, daar lopen we heel erg tegen het probleem ook aan. Dat we een heel interessant personage hebben, maar dat we nog zoeken naar hoe een plot als kapstok, zoals je dat zei, zo mooi dat kan drijven. Dat je daardoor die personages mooi kan volgen. En ik heb het gevoel dat daar de strijd voor mij nog heel erg in zit. Van dat ik het personage heel leuk vind en dat ik dan het plot nog iets te veel uit de weg probeer te lopen. Maar misschien is dat juist iets om te omarmen.
Ja? Hoe zou je dat aanpakken? Laten we het meteen als case study nemen, toch?
Ja, het ligt er denk ik... Een paar contextdingen zijn denk ik belangrijk. Ik denk dat in korte films is eigenlijk alles wat ik net zei alweer net iets anders, denk ik. Hè? Dat ook in een korte film een plot... je hebt minder tijd te vullen. Dus dat is al, denk ik, per definitie minder belangrijk. Ik wil ook nog zeggen wel dat humor, denk ik, ook echt iets opent naar een... Is ook een dat opent een film ook naar een publiek. En wordt daarmee, denk ik, ook per definitie publieksvriendelijker. Weet je, een film. Als een film zichzelf niet te serieus neemt. Dus dat vind ik ook meteen interessant dat je dat zo, dat je dat zo meeneemt. Even denken. Hoe kan ik daar goed op ingaan?
Ja, ze hebben een mooi personage, maar wat gaat hij in godsnaam doen?
Ja, wat gaat hij in godsnaam doen?
Ja, goed, we hebben wel een idee al over wat het personage gaat doen. Maar het is nog heel erg zoeken hoe je daar binnen nog die stuwing kan blijven volhouden. Dat het niet zo,
Er is wel een doel.
Er is wel een doel.
Kun je dat op tafel leggen?
Ja, of, een man gaat op de hond van zijn ex-vrouw passen, terwijl zij opnieuw gaat trouwen. En dan gaat de film over dat die man eigenlijk haar terug probeert te winnen. Maar erachter komt dat hij al over haar heen is, dat hij alleen zijn verdriet moet toestaan. En we lopen er tegenaan dat die film gaat dus heel erg over de ex, maar die ex is er niet. Dus we zoeken daarin heel erg plotmatig van wat kunnen we daar... Wat kunnen we daar doen?
Aha. De scène die me meteen het spannendst lijkt, is dat hij haar opzoekt. Ik weet niet of dat kan. Ik weet niet of ze in de buurt is.
Ja.
Nou ja, ik weet, dit is natuurlijk moeilijk om zo te zeggen op basis van één. Maar hoe jij nu pitcht, dat is voor mij ook iets geweest waar ik echt de waarde ben van gaan inzien. Dat op het moment dat je moet pitchen, word je zelf altijd getest. En word je altijd getest van, oh, snap ik waar mijn film eigenlijk over gaat? En, oh, wat is eigenlijk de... klinkt het ook interessant? Is iemand erbij? Of denkt iemand van, wat gaat dat opleveren? Dus dat vind ik altijd een hele goede maatstaf. En als ik dit hoor, dan vind ik het meteen een hele goede boog. Maar dan denk ik ook meteen van, als zij... Misschien is ze op vakantie en is ze te ver weg, dat weet ik niet. Maar dat een actief personage is natuurlijk heel... altijd heel lekker. En een personage wat actief is, geeft een film ook meteen stuwing. Kijk helemaal als je het over humor ook hebt. Kijk hoe ver je hem kan laten gaan. En kijk hoe ver die kan gaan om haar voor zich te winnen. Voordat hij tot de pijnlijke conclusie moet komen dat het echt klaar is. Ja, ik ken dat soort mannen ook. Die niet opgeven, maar...
en inderdaad, als jij noemt die confrontatie met die ex... dat is misschien vergelijkbaar met wat je net noemde... laat je het ongeluk zien of niet? Of tune je pas in op het moment dat het ongeluk al geweest is? We willen iets van die rollercoaster meemaken.
Ja, vaak zijn... dat soort scènes zijn vaak wel de scènes die een film... ja, de lekkere saus geven of de, weet je wel. En ja, ik heb dat dus inderdaad zelf, op een gegeven moment ben ik dat wel gaan merken. Dat letterlijk omdat iemand dat dus in Engeland tegen mij zei. Van, je hebt de neiging om telkens te stoppen wanneer het spannend wordt. Of te beginnen wanneer het eigenlijk al de spanning, grootste spanning geweest is. Ik vond dat heel interessant. Nou ja, en nogmaals, ook in de Europese cinema. Maar dat, een van jullie zei dat net ook, maar ik heb ook het gevoel dat de Europese cinema en de arthouse cinema verandert. En eigenlijk ook opschuift naar het midden. Als je kijkt naar de laatste films van Ruben Östlund bijvoorbeeld. Wat toch een beetje op dit moment de artistieke maker van Europa zo'n beetje was, is. Nou ja, die beweegt zich volgens mij heel erg in dat middengebied tussen wat commercieel is en wat artistiek is. En die schuwt het grote gebaar ook niet, zonder dat het plat wordt. Alhoewel je kan zeggen over die lange kotscène dat het misschien een beetje op de grens was in die laatste film. Maar
ze zit op een boot en daar is misschien wel een minuut of 5-6 wordt er gekotst.
Wordt er overgegeven door hele rijke mensen, ik moet mijn zin afmaken. Ja. Door hele rijke, hoe noem je dat, miljonairs op een soort luxe jacht.
Ja.
En hij maakt ze natuurlijk belachelijk. Maar de grap is dat natuurlijk, doordat het zo lang duurt, wordt het ook wel weer interessant. Want mensen die altijd in controle zijn en gewend zijn om het leven zo comfortabel te leven dat ze nooit uit de toon vallen, ja, die liggen in hun eigen kots te rollen, zeg maar. Dus er zit inhoud in, snap je? Dat probeer ik eigenlijk te zeggen. Dus het wordt nooit echt plat, maar het duurt wel zo lang dat je op een gegeven moment kan denken van, oké. Maar wat ik ook interessant vind bij hem, en dat zou je van de Libby dus ook kunnen zeggen, er zit een high concept story idee in, wat je heel makkelijk pitcht. En dat zit in zijn films, ben je dat ook steeds meer gaan zien. In zijn eerdere werk niet, maar dat is wel steeds meer gebeurd. En dat maakt een film ook meteen toegankelijker. Yorgos Lanthimos vind ik ook een maker die, waar zit die op dat spectrum, weet je wel? Die is inmiddels ook best wel publieksvriendelijke films aan het maken. Het is altijd nog een beetje weird, maar als je het vergelijkt met zijn eerste werk, zijn vroege werk, Dogtooth en nog de Alpha of zoiets daarvoor, nee, ik weet het even niet meer. Alps, moet ik zeggen. Nou ja, dat is allemaal nog veel eigenzinniger en veel geslotener, als het ware. En die films van nu, die zien er lekker uit. En dat heeft vaak ook best wel, die laatste film heeft ook best wel een high concept idee. En de CEO wordt gekidnapt. Dus ik vind dat interessant om te zien. En ik denk ook, als we het hebben over de toekomst van film en de opkomst van mensen die alleen maar op hun telefoon kijken, dat je moet mensen denk ik ook iets geven. Althans, daar hou ik ook zelf van, moet ik zeggen. Dus misschien is dat mijn eigen smaak, maar ik geloof dat wel. Ik geloof wel dat die tendens ergens vandaan komt.
Je moet ze blijven grijpen, omdat het de hele leven sneller gaat. En ook op social media je 3 seconden hebt en dan moet je weer door.
Ja, dat geloof ik wel. En ik wil daarmee niet zeggen dat de echt artistieke film geen bestaansrecht meer heeft. Maar dat wordt natuurlijk wel meer niche. Dat is natuurlijk per definitie wel waar het naartoe gaat, denk ik.
Ik voel me wel heel erg aangesproken met het wanneer je zegt dat je, wat je over jezelf zegt, van ik begon mijn films nadat het drama was begonnen, of dat je het net stopt voordat het drama begint.
Ja,
die neiging heb ik misschien ook wel. Maar goed.
Wel een stoot in je maag om te horen, lijkt mij. Geen leuke opmerking, toch?
Nou ja, nee,
wel nuttig, denk ik. Maar
een goede opmerking om te horen.
Ja.
Ja.
Nou, het is inderdaad dat ik weet dat ik me daar, je wordt je opeens ergens van bewust. En nogmaals, het is best wel moeilijk te traceren waar dat dan vandaan komt, maar maar je hebt natuurlijk ook, en dat waren films die ik op de Filmacademie zag. Je hebt een hele mooie film, Cleo Sankasis, moet ik volgens mij zeggen, van Agnes Varda. Is ook een film die precies dit doet eigenlijk. Een vrouw die krijgt aan het begin de diagnose dat ze misschien kanker heeft, volgens mij. Nou ja, die hele film gaat over de 2 uur daarna. En wat doet zij met dat nieuws? Ik denk, wat alleen mensen niet moeten vergeten, is dat dat soort films maken is zo moeilijk en vergt al zo'n wijsheid eigenlijk, denk ik, en een ervarenheid, dat als je dat voorschotelt aan de gemiddelde filmacademisch scholier, met alle respect, die 20 is, ik was zelf 20 toen ik begon, dat kan je nog niet vragen. Alleen, dat wordt wel gezien als het heilige doel. Dus zie je heel vaak in eindexamenfilms, vind ik, studenten die dat nastreven, zeg maar. En heel vaak lukt dat niet. En dan neem ik mezelf ook weer als voorbeeld van, ik heb dat ook geprobeerd en dat werkt vaak niet. Omdat je er nog niet bent, omdat je daar de wijsheid nog niet voor hebt. En ik zou meer pleiten voor leerlingen in eerste instantie een goed verhaal vertellen. Voor het medium film ook specifiek. Hoe vertel je nou in film een goed verhaal? En vervolgens kan je groeien en ouder worden en noem maar op. Ik was in Barcelona niet zo lang geleden naar het Picasso Museum. Dat was het vroegere werk van Picasso. En Picasso in zijn eerste jaren was alleen maar heel letterlijk aan het tekenen. En dat kende ik niet van hem. Ik kende alleen maar de abstractie. Maar hij was gewoon puur mensen, heel specifiek, heel realistisch. En dat is hoe hij begon. En toen hij het kon, zou ik bijna willen zeggen, het schilderen, het tekenen, is hij eigenlijk zijn eigen stem gaan zoeken. En dat klinkt voor mij als een veel logischere route.
Ja, dat je ook weet met welke traditie je breekt, omdat je die traditie in de vingers hebt.
Ja.
En bewust bent waar je het kan doen.
Ja, en ik zie film ook in die zin ook als een craft. Ik bedoel, ja. Het is gewoon, er zijn al die boeken, daar staan heel hele zinnige dingen in. Dat gaat ergens over en dat heeft zich ook bewezen. En ja, leer dat maar eens eerst.
Ja, dus de reis van de held moeten we nog niet weggooien. Daar moeten we ons in blijven verdiepen eigenlijk. En het dan vager of minder eenduidig maken.
Ja, dat is mijn visie in ieder geval.
Ja, moet ik thuis toch maar even dat boek overslaan.
Het is met enige tegenzin, dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Maar het is toch, het levert vaak wel wat op.
Ja.
Wat een mooi advies.
Ja.
Toch?
Ja.
We hebben bijna een recept gekregen.
Ja, precies.
Het is een drijvende voorwaartse kracht. Mensen pakken in het eerste half uur en daarna kun je een beetje gas terugnemen en de karakters wat laten ademen, tot rijping laten komen. Maar dat plot vooral niet uit het oog verliezen.
Ja, en niet bang zijn voor de confrontatie. Daar zit vaak juist de kracht. Ik schreef denk ik heel vaak om de confrontatie heen.
Mooi. Ik ben benieuwd hoe je de film verder gaat oplossen.
Ja, to be continued.
Ja, toch? Gaat de ex in beeld komen, denk je?
Ja, zeker.
Toch wel?
Ja, ja. Ja.
Mooi. Ja. Wanneer kunnen we dat gaan zien als hij af is?
Ik hoop dat hij het einde van 2026 ergens te zien zal zijn.
Ik kijk er naar uit. Dank jullie wel.
Mooi. Dank je wel.
Tot zover deze aflevering van de Young Talent Podcast. Vond je hem leuk? Abonneer je dan vooral, dan mis je geen enkele nieuwe aflevering. Terugluisteren kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld de gesprekken met scriptschrijver Jolijn Laarman of met acteurs Nazmiye Oral of Gijs Scholten van Aschat. De muziek die je hoort is van Maarten Hogenhuis en mijn naam is Luc Hezen. Heel graag tot de volgende aflevering.